Dit is Dick en Daniel Geloven het Wel, een podcast van het Nederlands Dagblad. Alles wat je wil weten over geloof en kerk. Met elke week interessante gasten en altijd Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
Hoi, goed dat je luistert. We gaan het hebben over een onderwerp waar veel mensen op de een of andere manier zelf of in hun eigen omgeving mee te maken krijgen. Echtscheiding. Het huwelijk dat zo mooi begon en dat je misschien wel in de kerk voor Gods aangezicht sloot, kwam om een of andere reden ten einde. In Nederland gaan zo'n 26.000 echtparen per jaar uit elkaar. Onder christenen was het jarenlang minder, maar de laatste jaren neemt het aantal scheidingen toe. Wat zegt de Bijbel en de theologie over scheiden? Ik maak deze podcast deze keer niet met Dick, die is ziek, maar met collega Aldert van Soest, chef van het onderzoeksteam van het Nederlands Dagblad en theoloog. Fijn dat je wilde inspringen, Aldert.
Ja, dat doe ik graag. Wij gaan over dit onderwerp praten met Helene Zorgdrager, hoogleraar systematische theologie aan de predikantsopleiding van de Protestantse Kerk. En de andere gast is Benno Zuidam, docent ethiek aan de opleiding van de Hersteld Hervormde Kerk. Wanneer mag je scheiden van de kerk? Wat kunnen we daarover vinden in de Bijbel? En wat zegt de kerkelijke leer daarover? Goed dat jullie er zijn. Hebben jullie, om daar maar even mee af te trappen, in jullie eigen omgeving te maken gehad met scheiding?
Ja, zoals alle mensen heb ook ik in mijn omgeving te maken gehad met echtscheiding. In de buurt, in kennissenkring, in vriendenkring, in de wat verdere familie. Ik ben 15 jaar werkzaam geweest als predikant en ook toen heb ik het meegemaakt dat huwelijken die ik heb mogen zegenen soms ook uit elkaar gingen weer. Of dat ik te maken had met kinderen van ouders die gescheiden waren en die dan op studentenleeftijd pas echt de realiteit gaan erkennen. Heel lang nog in een soort van ontkenning hebben geleefd en dan er ineens mee geconfronteerd worden. Dit heeft mij meer geraakt of beschadigd dan dat ik dacht.
En dan ging ze naar de dominee toe om erover te praten.
En dan gingen ze onder andere ook naar mij als studentenpredikant toe.
Ah, ja, precies.
Ja.
Dat is wel mooi dat gebeurde dan.
Zeker, ja. En ook verder wel, ook in de gemeente, grootouders. Dus de ouders van kinderen die gescheiden waren. En dat ik zag wat het ook voor impact op hen had. En hoe zij ermee probeerden om te gaan. En zij zochten ook naar pastorale steun.
Ja. En Benno, hoe is dat voor jou?
Mijn eerste ervaring ermee gaat terug tot meer dan 40 jaar geleden. Dat was een keer met kerstfeest. Ik zal jonge tiener zijn geweest. Toen ging mijn tante scheiden van mijn oom, want hij was weggelopen met twee van zijn secretaresses.
Twee zelfs?
Blijkbaar.
Ja,
die kerst was alsof er iemand gestorven was.
Mm. Dus dat had meteen al impact?
Ja, ook op mij als relatief klein jongetje.
Ja. En later in pastorale zin ook mee te maken gehad in gemeente?
Ja, helaas. Het vervelende was dat ze vaak pas bij de dominee uitkomen als ze al bedacht hebben wat ze van plan zijn. En dan is het een beetje puinruimen, maar je kunt niks wezenlijks meer veranderen. Dat is mijn algemene ervaring.
Maar eerst even Daniel. Jij hebt een hele podcastserie gemaakt over dit onderwerp.
Ja, dat klopt. Ik heb Gebroken Gelofte gemaakt. Een zevendelige podcastserie over scheiding in Christelijk Nederland. Juist omdat ik vond van daar moeten we wel eens goed met elkaar over praten. Want in deze podcast die je nu overal kunt beluisteren, ga ik vanuit mijn eigen ervaring. Ik ben zelf gescheiden in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen. Ook om te laten zien wat scheiden betekent. En om scheiden dan beter bespreekbaar te maken ook. Want het is wel een extreem heftige gebeurtenis die je in je leven meemaakt. En heel verdrietig. En zeker ook voor kinderen. Helene, je refereerde er al aan als kinderen betrokken zijn. Vond het heel belangrijk om dat bespreekbaar te maken. En ik merk, ik krijg veel reacties erop. Nu al, in de eerste aflevering die net gepubliceerd zijn. Dus het leeft wel echt enorm. En jij, Aldert, heb jij iets met het thema scheiden?
Ik ben gelukkig zelf niet gescheiden. Ik ben dit jaar 7 jaar getrouwd. Kijk. En ik hoop eigenlijk ook dat ik het zelf nooit mee ga maken. Maar ook ik heb natuurlijk in mijn eigen omgeving te maken met scheidingen en zie hoe heftig die zijn voor eigenlijk alle betrokkenen.
Ja, ja. Ja, voor de helderheid, het gaat echt over het pastorale deel van deze, dit onderwerp. En het werd ook al even aangestipt, laten we in deze podcast grotendeels liggen. En daarvoor moet je de aflevering Wat heb je aan de kerk en de dominee als je gaat scheiden luisteren. Dat is binnen die gebroken gelofte een van de afleveringen. Maar misschien komen in onze persoonlijke ervaringen er ook toch wel dat pastorale natuurlijk om de hoek kijken. Helemaal geen punt. We gaan het vooral over de Bijbel hebben en over hoe de kerk altijd tegen echtscheiding heeft aangekeken.
Laten we bij de Bijbel beginnen. Wat is volgens de Bijbel een huwelijk?
Dat is een levenslange overeenkomst tussen een man en een vrouw die niet wederopzegbaar is in principe.
En daarmee heb je dus inderdaad al heel wat gezegd.
Heel in het kort. Ik dacht, daar hou je niet van als journalist. Ja, dus dan vat je het klopt samen. En dan heb je de realiteit van gebrokenheid en dingen die misgaan. Maar dan is toch dat uitgangswoord in de Bijbel, dat van de Heer Jezus, hoe God het van de begin af aan bedoeld heeft. En dan is dat het ideaal, zo is het bedoeld. En als het anders gaat, dan is het misgegaan.
Ja. En kun je aangeven op welk Bijbels gegeven je die visie baseert?
Nou, met name de woorden van de Heer Jezus in de evangelie en wat hij zegt over het huwelijk. En de ernst daarvan, die zelfs voor zijn volgelingen op dat moment zo erg is, als de zaak tussen man en vrouw er zo voor staat, dan is het beter om niet te trouwen. Dus de Heer Jezus die legt de meetlat heel hoog. Ik heb nou niet eventjes hoofdstuk en versnummer. Ja. Daar ben ik nooit zo goed in geweest. Maar,
in Matthäus volgens mij, hè, ergens. Ja. Dus daar
inderdaad, in de Bergreden, Matthäus 5.
Ja, precies. Maar, het maakt het wel heel duidelijk, zeg maar, van het is inderdaad iets wat niet te verbreken is. En dat moet ons allemaal wat te zeggen hebben.
Ja, en als je er iets oud-testamentisch bij combineert, dan heb je bijvoorbeeld woorden zoals in de profeet Maleachi van de Heer, die zegt, ik haat de echtscheiding. Moet je waarschijnlijk zo vertalen, zoals de Heer Jezus dat toepast op het haten van familieleden ten opzichte van het volgen van Jezus, dat het op een tweede plaats komt. Dus eigenlijk dat de Heere God geen echtscheiding bedoeld heeft.
Ja. Hoe zie jij dat, Helene?
In de Bijbel is huwelijk een gegevenheid, zoals het in eigenlijk elke cultuur en samenleving is er zoiets als huwelijk. Het is ook een cultureel antropologisch gegeven. En je ziet dat in Israël en in de beginnende christelijke gemeente ook daarbij aangesloten wordt. Het ook altijd veel raakvlakken heeft met hoe het huwelijk in die cultuur was. Dus als je kijkt naar het Oude Testament, dan gaat het ook om bezit en eigendom en het veiligstellen daarvan, het beschermen daarvan. Het regelen en vastleggen van verwantschapsrelaties. Dus het zijn hele antropologische gegevenheden, economische, juridische gegevenheden. En daar sluit tot op grote hoogte dan het Bijbelse denken en de Bijbelse praktijk ook bij aan. Er komen ook andere aspecten bij, maar je kan niet zeggen dat in de Bijbel het huwelijk zo vervuld is van het romantische liefdesideaal zoals dat in de 19e en 20e eeuw geworden is. Dat is onze cultuur. Maar je vindt in de Bijbel gelukkig liefde en hartstocht. Maar het huwelijk is ook een economische sociale regeling ter bescherming. Hopelijk, of vaak ook van de zwakkeren. Een vrouw zonder huwelijk had weinig rechten, kon geen eigendom hebben. Dus ik wil het ook in die nuchterheid bekijken. En dan begrijp ik ook de woorden van Jezus en Paulus. Dus Jezus heeft inderdaad dingen gezegd over geen scheidingsbrief meegeven, want dan verstoot je je vrouw. En ja, werkelijk, dan staat ze er alleen voor en heeft ze geen rechten meer in de toenmalige samenleving. Dus echt uit het aspect van bescherming. Maar ook Jezus en Paulus relativeren beide ook tot op heel grote hoogte het huwelijk. Ze waren zelf niet getrouwd. Ze hadden een celibataire levenswijze voor zover wij weten. En het wil niet zeggen dat daardoor het huwelijk, de huwelijkse relatie, geen betekenis had. Maar het is niet het een en het al. Er zijn meer wegen om tot navolging te komen en God te eren in je leven. En er zitten ook kanten aan een huwelijk waar, denk ik, ook Jezus ook wel voorzichtig wat kanttekening bijgezet heeft.
Ja.
Vraagtekens bijzetten.
Maar kon je in ieder geval zeggen dat de tijd waarin het... het Bijbelse verhaal zich afspeelde, dat heel erg bepalend was, ook hoe over het huwelijk werd gesproken.
Dus, ja.
En wat dat betekende ook.
Ja. En dat de aartsvaders en de koningen en de vroegchristelijke gemeenten, die gingen daar tot op zekere hoogte in mee. En zo gaat het altijd. Dat is niet verkeerd, dat is ook niet alleen maar goed. Maar zo wil ik ook graag naar deze tijd kijken. We zitten in een cultuur en het christelijke leven beweegt zich mee met die cultuur. Het huwelijk beweegt mee met die cultuur. En laten we daar ook goed naar kijken van waar zitten mensen dan en welke betekenis heeft het huwelijk in onze tijd.
Ja.
Ik hoor Benno het woord levenslang gebruiken zojuist. Is dat ook wat jij leest in de Bijbel? Dat het een levenslange verbintenis is?
Ik lees wel over verbond van liefde en trouw. En dat is niet alleen het huwelijk, maar dat is allereerst God en het volk en Jezus en de gemeente. Een verbond van liefde en trouw. En dat wij daar onze verbonden, onze menselijke verbonden, heel goed aan kunnen spiegelen. En ook aan dienen te spiegelen. Van wat zegt dat ons en hoe kunnen wij dat in ons leven vormgeven? En het huwelijk valt daar ook onder. Maar ik denk net zo goed relaties binnen een christelijke gemeente, dat je daar ook het verbond als een spiegel bij mag houden. Gaan wij op een verbondsachtige en waardige manier met elkaar om in de christelijke gemeente? En wat vraagt dat van ons? Dus ja, huwelijk, we zeggen tot de dood ons scheidt. Verbond van liefde en trouw, daar kan ik me heel goed in vinden. Dat is het huwelijk. En er zijn inmiddels ook andere relatievormen die ook binnen de kerk erkend kunnen worden. Of de zegen mogen meekrijgen. En verbond van liefde en trouw sluit denk ik ook veel aan bij de behoefte van mensen aan veiligheid en aan trouw en vertrouwen.
Maar is dat tot de dood ons scheidt en uit een Bijbelse notie dan?
Dat kan ik niet terugvinden in de Bijbel. Nee.
Toch anders dan jij, Benno?
Ja, des Heeren trouw is tot een eeuwigheid. De gezet, de trouwe liefde. En als dat het voorbeeld is wat de Heer ons voorhoudt, dan ben ik blij dat hij zich niet halverwege over mij kan bedenken. En als dat de spiegel is bij het huwelijk en de Heer Jezus, die verbindt dat met de scheppingsordening. Juist, hij gaat terug van achter de Joodse regeltjes naar in den beginne heeft God een man en vrouw gemaakt. En van daaruit concludeert de Heer Jezus dat wie zijn vrouw wegstuurt, maakt dat er overspel met haar gepleegd wordt. En wie de verlatende trouwt, pleegt ook overspel. Dat is geredeneerd vanuit de scheppingsordening. En Paulus doet dat op een vergelijkbare wijze in 1 Korinthe 7. Als man en vrouw in de christelijke gemeente uit elkaar zijn, dan moeten ze zich of met elkaar verzoenen of ongetrouwd blijven. Dus die volgt ook die regel. En de vaderen van voor Nicea in de kerkgeschiedenis zijn ook eenduidig. En je kan eigenlijk zeggen dat na Nicea het met Hieronymus en Augustinus nog sterker wordt.
Augustinus kan er ook wel wat van, om nog wat strakker te maken, bedoel je? Ja,
ja, hij heeft nog wat helder. Een heel mooi boek over het huwelijk geschreven, trouwens. Ja. Waar je echt kan zien dat die man dingen wel diep gepeild heeft. Dat het niet alleen maar rigoristisch denken over seks en geen seks is, maar dat gaat diep. Ook in ten opzichte van liefde.
Ja, en omdat de trouw van God, het verbond van wat God met mensen aangaat, dat het voorbeeld is voor ook weer hoe mensen onderling dat verbond aangaan. En daarmee, omdat is het eigenlijk ook een eeuwige trouw. Dan kun je ook niet zeggen van dat is voor een tijdje.
Ja.
Ja, ik kijk daar wel een beetje anders tegenaan. God is trouw aan het verbond, maar wij zijn God niet. En mensen zijn echt, zoals Luther zegt, gelijktijdig zondaar en rechtvaardige. En in de kerk als falen ergens een plek mag hebben dan in de kerk, zou ik zeggen. Daar kunnen we met onze kwetsbaarheden terecht. En dat kan ook gelden voor als relaties niet de lange duur hebben die je ervan hoopt. En huwelijk en scheppingsordening, dat zie ik ook minder één op één. Genesis 2, daar refereer je aan. En Daarin gaat het voor mij niet zo heel erg over huwelijk. Wel over erotiek en over hartstocht die mensen naar elkaar toe trekt. Alleen dat, dan staat er dat de man zijn vader en moeder zal verlaten. Dat gaat zo in tegen hoe het toenmalig in de samenleving geordend was. De vrouw verliet alles en kwam helemaal in het huishouden en de familie van de man. Dus de Bijbel is niet zo'n loopt niet in alles achter de sociale ordening en de cultuur aan, maar laat hier gewoon iets tegendraads horen, waardoor je niet te makkelijk kan zeggen: oh, het gaat hier over het huwelijk. Want het woord wat tot en zij werden tot één vlees, dan he, vlees bashar, dat is ook in de rest van de Bijbel niet echt huwelijk, maar dat is de verwantschap, de bredere familie. Zij worden tot één, ja. Weer een verwantschapsrelatie. En daar hoort alles bij. Ja. Het hele huishouden komt erin mee. Dus het zegt wel iets over dat mensen naar elkaar toegetrokken worden. En natuurlijk heb je dan ook een verantwoordelijkheid voor elkaar. En dat zie ik ook in de Bijbel terug. Daar moet je zuinig mee omgaan. Maar scheppingsordening en huwelijk, dat zit voor mij niet één op één. Nee, dus daarvoor is het huwelijk te zeer een veranderlijk instituut. Ook in de Bijbel.
Misschien is dat goed om even te benoemen. Want het verschil wat jullie nou zien ontstaan heeft te maken met de manier waarop we de Bijbel lezen. Dat doet Helene op een iets andere manier dan ik dat doe. Vanuit zeg maar traditioneel christelijke benadering die ik voorsta. Dan zeg ik, dit zegt de Heer Jezus. Waarover zegt hij? Die zegt over het huwelijk. Hij neemt dat terug naar een scheppingsordening. En van daaruit redeneert hij: ik ben volgeling van de Heer Jezus. Dus ik vind dat ook zo, want dit is het echte woord van God dat tot mij komt. Maar als je dat antropologisch benadert en als Jezus interpretatie een van de interpretaties is en die van ons nu een andere, dan ontstaat er een verschil.
Ja, Jezus zei ook, en dat moet je er wel naast blijven horen: wie mij wil navolgen, die zal zijn kinderen en vrouw verlaten, zijn vader en moeder, broers en zussen. De familie van God valt niet automatisch samen met onze familierelaties. En dus de navolging, ik zou dat nu niet verkondigen van dat de navolging inhoudt dat je je vrouw of man moet verlaten. Maar heel letterlijk zegt Jezus dat wel ergens. En denk ik dat het historisch ook zo gegaan kan zijn dat Petrus die duidelijke schoonmoeder had en getrouwd was. Maar later hoor je hoort helemaal niets over zijn vrouw of dat hij in die huwelijkse relatie, dat hij daar een zekere voorrang aan geeft. Je hoort er gewoon niet over. Dus ook daar is Jezus niet degene die nou zegt van het huwelijk is het een en het al of de levensweg voor mensen. Hij gaat er veel te...
Het zegt iets van de radicaliteit van hem.
Hij gaat er radicaal mee om. Ja, radicaal vind ik een goed woord. En geeft ook dus niet een hele duidelijke lijn van alleen zus of alleen zo.
Ik hoor jullie vooral Genesis 1 en 2, de scheppingsordening aanhalen en de uitspraken van Jezus over het huwelijk. In het Oude Testament zijn er een aantal andere passages over het huwelijk, met name in de wetten, in bijvoorbeeld Leviticus. Zijn dat teksten die ook nog iets te zeggen hebben over hoe wij omgaan met het huwelijk?
Ik denk het wel. Maar op exegetisch vlak raakt het soms een beetje ingewikkeld. Ik denk bijvoorbeeld zelf dat het niet toevallig is dat Matthäus de uitzondering maakt voor hoererij. Dat je je vrouw niet mag verlaten, behalve uit de oorzaak van hoererij, dan zou dat nou wel mogen. En het aparte is dat daar het woordje hoererij gebruikt wordt en niet echtbreuk. En dat heeft, denk ik, te maken met het feit dat in het Hebreeuws en de Septuagint-vertaling daarvan heb je de uitdrukking in het Nederlands vertaald met hoererij in haar vaders huis. Dat als een meisje seks had voordat ze trouwde met de huidige man en er was geen melding van gemaakt, dan kon op grond daarvan eigenlijk het huwelijk ontbonden worden en kon die, die vrouw meteen terugsturen naar de vader.
In het Oude Testament, in dus die teksten bijvoorbeeld in Leviticus, zie je dat overspel domweg bestraft wordt met de dood.
Ja, dus dan ben je er van het probleem af rond het hertrouwen.
Ja, dan is er geen sprake van scheiding meer, zullen we maar zeggen.
Ja, dan is de eerste partner overleden en dan kon ook volgens de kerk weer een huwelijk aangegaan worden. Je hebt ook andere teksten.
Maar ja? zeg dat iets over, over hoe we vandaag de dag tegen het huwelijk kunnen aankijken, of zijn dat teksten waar wij eigenlijk niet veel meer mee kunnen?
Als ik dat nou op een goede manier calvinistisch beantwoord met mijn hersteld hervormde achtergrond, dan heeft de burgerlijke wet van Israël te maken met strafmaat en met aanduiding van wat zondig is. Dan kan je in andere tijden en culturen inderdaad mogelijk een andere strafmaat hebben. Maar als theoloog is even voor mij dan de essentie van de zaak. Hoe zit dat dan ethisch? Nou, blijkbaar is het verkeerd om het te doen, want mensen worden erom doodgemaakt als ze het doen. Dus het is wel heel erg.
Hoe zie jij dat, Helene?
Nou, het overspel in de oud-testamentische wetten en later ook hoe de profeten daarmee omgaan. Als het gaat over God die het volk tot de orde roept omdat ze overspelig zijn, heeft ook heel veel te maken altijd met andere goden dienen. Dus niet God alleen de eer geven, maar achter andere goden aanlopen. Dus het is niet alleen maar op overspel en ontucht. En de hoererij in de Bijbel is een begrip of een praktijk met heel veel lagen. Dus dat allereerst. De strafmaat, daar laat ik mij niet over uit in die zin. Dat is echt zo in de tijd geplaatst. En ook zo vanuit het belang van Israël moest zichzelf onderscheiden van de volkeren rondom.
Moest rein blijven, zeg maar.
Moest rein blijven, een eigen identiteit opbouwen. En in het kader daarvan staan ook heel veel van deze wetten en praktijken die echt onderscheiden moesten zijn van andere praktijken. Dus dat kun je allemaal niet zo doortrekken.
Is er iets wat je dan uit het Oude Testament kunt halen wat helpend kan zijn als het om echtscheiding gaat? Waar je denkt, oh ja, dat zijn voorwaarden of iets waar je wat uit kunt destilleren voor nu? Of is het eigenlijk allemaal zo in een andere tijd dat het daarover eigenlijk weinig te zeggen heeft?
Het is in die zin moeilijk omdat het in het Oude Testament en eigenlijk ook in het Nieuwe Testament, voor zover het toen de toenmalige Joodse wetgeving betreft, eigenlijk altijd vanuit het perspectief van de man. Dus in een patriarchale samenleving
nogal,
is gedacht. Ja. En dan vind ik er ook wat goeds in zitten wanneer er gezegd wordt van ja, die scheidingsbrief die kan je niet zomaar meegeven, want dan lever je een vrouw echt uit aan de goot.
Ja, de vrouw is de klos sowieso.
Vrouw is dan echt helemaal de klos. Dus alleen daarom vind ik het al moeilijk om daar van alles uit mee te nemen.
Maar behalve dan dat je nu moet zorgen dat niet de man of de vrouw de klos wordt dan. Maar dat is in het geval van echtscheiding.
Nou ja, maar dan kijk ik niet naar hele afzonderlijke teksten, maar naar de rode lijn door de Bijbel heen. En dan kom ik ook op woorden als een verbond van liefde en trouw. Wat ons voorgehouden wordt en waar we zelf ook toe uitgenodigd worden. En dan denk ik, ja, dat moedigt aan en dat bemoedigt om ook liefdesrelaties als heel kostbaar te beschouwen. En daarin, ook in het kader van die bredere verwantschap waar je een verantwoordelijkheid voor neemt, om daar onder de zegen van God je uiterste best voor te doen.
Ja, dus het geldt zoals wat het Oude Testament erover te zeggen heeft als wat in het Nieuwe Testament wat Jezus daarover zegt. Dat de rode lijn dan is. En niet zozeer van, nou ja, maar om die voorwaarden mag het wel en die voorwaarden mag het niet.
Ja, en dus ook het woord van Jezus. Ben ook wel benieuwd hoe jij er dan naar kijkt. Wat God verbonden heeft, dat kan de mens niet uiteenbreken. Om dat zo letterlijk te nemen en dat eigenlijk te zeggen, ja, dit is toepasbaar op mensen die gaan scheiden. God heeft jullie samengebracht, heeft jullie verbonden. En ook al wil je uit elkaar, Maar dat mag je helemaal niet doen. Dus het is altijd heel erg fout en verkeerd. Of zoals de katholieke kerk lang gedaan heeft en in het kerkelijk recht altijd nog, denk ik, behalve dat paus Franciscus het wel milder gemaakt heeft, van dan mag je ook niet weer hertrouwen, want je bent maar één keer getrouwd en dat kun je niet verbreken.
Ja, want in de oude vertaling staat nog scheiden de mens niet. Dus dat is nogal even, dan wordt het meteen weer op scheiding toegepast. Hoe zie jij dat, Benno?
Ja, je laat me nou denken aan een heel mooi verhaaltje over de zondagsschool, wat ik een keer in Zuid-Afrika gelezen heb over kinderen die moesten gaan raden welk Bijbels spreekwoord. Er werd afgebeeld op plaatjes die voorgehouden werden. En toen was er een plaatje van twee jongetjes die ruzie hadden met elkaar en trokken allebei aan het ene en het andere einde van een kat. En toen zei een van de kinderen: "What God has joined together, let no man put asunder." Wat God heeft samengevoegd, scheiden de mens niet. Maar ik denk dat dat een positieve spits heeft. Dat je, wat je kan met elkaar gaan praten over, en dat is in de gereformeerde ethiek ook wel eens gebeurd, over allerlei regeltjes, wanneer het dan wel zou mogen en het echt hertrouwen en dat soort dingen. Maar ik vind het belangrijk om die hoofdzaak vast te houden. Dat is wat de Heer bedoeld heeft. Dus daar ga je voor. En als navolger van Christus, moet je ook bereid zijn om jezelf in dat opzicht en in die relatie de minste te zijn, te verootmoedigen, je kruis op je te nemen en daar zeg maar alles voor te doen. En soms gaat dat niet. Maar ik denk dat dat is wat. Dus ik wil het graag bekijken vanuit de hoge roeping. Niet van en dan mag het misschien wel en dan niet. Dat zijn afgeleide vragen. Maar vanuit het denken van de kerk is echtscheiding eigenlijk altijd het resultaat van zonde en gebrek aan liefde.
Helene, hoe kijk jij aan tegen hoe de kerk in de loop der eeuwen omgegaan is met huwelijk en scheiding?
Nou, ik onderstreep ook altijd graag dat vooral Luther, maar de hele reformatie eigenlijk, het huwelijk geherwaardeerd heeft. Het aardse dat er mag zijn. En er is niet een celibaat dat daar bovenuit gaat. Het huwelijk mag er zijn en mensen mogen kinderen krijgen en alles wat erbij hoort en seks beleven. En dat is denk ik een hele positieve bijdrage geweest van de reformatie aan de bredere kerk. Maar ik denk ook dat het in onze tijd doorgeschoten is naar overwaardering van het huwelijk. En daarmee bedoel ik niet de roeping om er samen zo goed mogelijk gestalte aan te geven, om er voor elkaar te zijn. Maar wel dat het huwelijk is helemaal zo verbonden met het romantische liefdesideaal. Tot de jaren 50, mijn moeder heeft het nog meegemaakt, had je als vrouw geen eigen financiële handelingsbevoegdheid meer. Zodra je getrouwd was, je moest je baan als je die had opgeven. En dat was heel gewoon. Dat is er met de individualisering en met de economische verzelfstandiging van vrouwen, deelname aan de arbeidsmarkt, scholing en noem maar op, is er vanaf gegaan. Wij leven in een geïndividualiseerde samenleving. En dat zie je ook terug in hoe het huwelijk nou benaderd wordt of beleefd wordt, of jongeren die gaan trouwen. En die zijn vervuld van de romantiek. En wij moeten er helemaal voor elkaar zijn. En eigenlijk moet jij mij compleet maken. En jij moet mij heel maken.
De verwachtingen zijn super hoog.
De verwachtingen zijn zo hoog dat een mens daar niet aan kan voldoen. Je overvraagt jezelf. En je raakt alleen maar teleurgesteld en gefrustreerd. Esther Perel, zij is een psychotherapeute. En zij zegt, waar vroeger een heel dorp voor nodig was, dat moet nu die ene huwelijkspartner voor jou zijn. En dat is niet mogelijk. Dus als ik dat dan wat doortrek van, oh, hoe gaat de kerk met huwelijk om? Ook de reformatie, en die heeft er een publieke aangelegenheid van gemaakt. Van de zegen, hè, trouwen, dat doe je sowieso voor de overheid. De zegen krijg je in de kerkelijke gemeente. Dat is niet een onderonsje. Je gaat daarna niet naar een bounty-eiland. Je bevindt je midden in de samenleving. En dat betekent dan ook dat die gemeenschap om je heen, de christelijke gemeente en de wereld waarin je woont. Daar ben je ook mee verantwoordelijk voor. En die helpt jou ook om tot bloei te komen en het ook samen te redden. Dat is niet iets van je tweeën alleen. En mijn indruk is dat de jonge mensen die nu nadenken over een huwelijk, dat die zich daar wel eens heel erg op kunnen verkijken. En dat, zoals ze van hun eigen leven een project moeten maken met een succesvolle uitkomst, dat ze zo ook het huwelijk kunnen beleven van daar gaan we samen voor staan. Of in de planning al meenemen van we doen het zo de komende 7 jaar. Nou, jij werkt, jij hebt de beste baan, jij gaat carrière maken. Straks zijn we er helemaal, we gaan het huis afbetalen, kinderen. En over 7 jaar, nou, dan hebben we het voor elkaar. Terwijl je elke dag gewoon moet denken van hoe gaan we het doen met elkaar? Wie zijn er allemaal bij betrokken? En mensen verslikken zich vaak. Dat zie ik om mij heen. Ja, mensen verslikken, raken ontzettend teleurgesteld.
Zo ontzettend onrealistisch inderdaad, dat het eigenlijk alleen maar mis kan gaan dan. Want ik bedoel, zo als je het dan voorstelt en schetst, dat zo gaat het dan of niet? Nee, er worden mensen tussendoor gelukkig nog wel wijzer. Ja, maar het is,
gelukkig gaat het niet altijd mis.
Nee, precies.
Mis,
maar het is niet dat je dat... dat zal het nooit zijn.
Dit zijn risicofactoren. Ja. En daar zou onze huwelijkscatechese... misschien bestaat dat nog wel in uw gemeentes, maar in de bredere PKN is er helaas niet veel huwelijkscatechese meer. Is dat ook heel geïndividualiseerd op dat stel dat voor je zit en wat de mooiste dag van hun leven hoopt te beleven. Maar gewoon begeleiding in hoe ga je goed om met je relatie, wat is daarvoor nodig? Ja, Surinaamse predikanten vertelden mij eens van, als er een stel komt en dat zegt dominee, wij willen trouwen, dan ga ik het niet hebben van, wat zie je dan in elkaar en hoe verliefd ben je? En dat geloof ik allemaal wel. Daar gaan we het niet over hebben. Maar wat ga je doen, vraagt ze dan aan de jonge vrouw, wanneer je man straks met een ander is en er een vrouw naast heeft? Of wat ga je doen wanneer je man gokverslaafd raakt? Hoe ben je er dan voor elkaar? Hoe ga je daarmee om? En dat vond ik heel goed, nuchter en profetisch bijna. En dit soort dingen kan ik niet direct terugvinden in de protestantse kerk, dus in mijn eigen kerk.
Nou, het oude huwelijksformulier, dat wordt misschien denk ik in een stelte van de kerk nog wel gebruikt, die gaat al uit van dat er de gehuwden velerij tegenspoed en dergelijke gaat overkomen, toch?
Ja, wij zijn een van de meest realistische kerkverbonden van Nederland. Dat heb je goed. Dat is helaas waar we leven in een gevallen wereld waar God het goed gemaakt had, maar waar een zondeval overheen is gekomen. Die geneigdheid om jezelf op de troon van je leven te plaatsen en God en de naaste op de tweede plaats. Daar wordt ook het woord haten gebruikt, zeg maar. Dat zit er bij ons allemaal in.
Dus je maakt meteen duidelijk dat het niet zo'n heel... het wordt niet per se een platgetreden pad, zeg maar. Of een pad wat allemaal helemaal mooi, wat je mooi kunt uitstippelen. Maar hou rekening met dat het ook al lastig kan worden op allerlei momenten. Hier natuurlijk.
Door allerlei redenen. Je kan ziek worden. Je kan zoals mijn... overbuurvrouw aangereden worden door een motorfiets en 3 of 4 jaar lang in een revalidatiecentrum verdwijnen. En mijn arme buurman was ook door dat ongeluk getroffen. En dat soort situaties heb je mee te maken in de praktijk van het leven. En ga je dan trouw wezen of ga je jouw behoefte als eerste stellen? Als je vanwege ik het huwelijk in bent gegaan, nou dan... dan weet ik al wat er gaat gebeuren tijdens die 4 jaar. Maar voor zover ik weet, is mijn buurman niet die weg gegaan. Dat vond ik wel heel mooi.
Maar Benno, als de kerk de lat voor het huwelijk en niet scheiden hoog legt, zoals jij ook betoogt, leg je dan ook niet extra druk op stellen als het wat moeilijker al gaat in het huwelijk? En als er druk op staat, als die lat zo hoog ligt, kan dat de druk niet verhogen?
Het kan ook een ontspanning geven. Ik las ooit een artikel van collega Serot of Cero in Utrecht. Die had het ook moeilijk gehad met zijn huwelijk. En wat hem en zijn vrouw gaande hield in die moeilijke omstandigheden, was dat ze een heilig verbond voor Gods aangezicht gesloten hadden. En het was ononderhandelbaar voor hun beiden wat de moeilijkheden ook worden, zeg maar. Er is één ding wat we niet gaan doen. Scheiding gaat uit ons woordenboek. En dat geeft ook een heel stuk ontspanning als je er zo tegenaan kijkt.
Voor de een mag het ontspanning geven, maar voor de ander niet. Daar legt het een grote druk op. En iemand kan blijven in een relatie die beschadigend is. Voor jezelf of voor je kinderen. Ik moet trouwens wel denken aan een verhaal uit het Oude Testament. En dat gaat helemaal niet over huwelijk. Maar volgens mij gaat het wel over dat je ook verzoend je wegen uiteen kan laten gaan. Het verhaal van Jacob en Esau. Dat Jacob na die nacht aan de Jabok en na dat vreselijke gevecht met zijn schaduw of de goddelijke engel of misschien ook wel de schaduw van zijn broer, dat overleeft hij. Ik laat je niet gaan tenzij je mij zegent. En de volgende dag is hij hinkend in staat om zijn broer tegemoet te gaan, nadat hij allemaal geschenken vooruitgestuurd heeft, bang als die is voor de wraakzucht. Dus Jacob gaat diep door het stof en hij doet alles om tot verzoening te komen en weer de gunst van zijn broer te krijgen. En dat gebeurt. Esau is veel genadiger dan Jacob ooit had kunnen denken. Verzoening vindt plaats, ook een vorm van reparatie. Neem nou alsjeblieft die geschenken aan. En dan gaat Esau zijn weg en Jacob die gaat ook zijn weg, maar hij zegt van ik ga langzaam erachteraan. Maar uiteindelijk gaat zijn weg een andere kant op en belandt hij ergens anders. En daarin zie ik van, zoals deze twee broers in verzoening uiteengaan, kun je ook een huwelijk wat leidt tot een echtscheiding, ook zien in het perspectief van je kan verzoend uiteengaan. Je blijft met elkaar verbonden. Zij blijven broers. Je blijft mensen die ooit heel veel van elkaar hebben gehouden. Er zijn in veel gevallen kinderen. Dus je blijft met elkaar verbonden. Maar je wegen gaan uiteen. Ja. En dat vind ik een perspectiefbiedend verhaal voor echtscheiding. Ook in onze tijd.
Ja. Is er in de laatste jaren nog een nieuwe ontwikkeling in denken over, de laatste jaren bedoel ik even 10, 20, 30 jaar hoor, ontwikkeling in het denken van de kerk over scheiding? Want je hebt ook hier nog
de kerk, dienstboek
precies,
ja.
Waar ook een soort liturgie over, of een soort, het is een liturgie voor echtscheiding in staat. Dus blijkbaar houdt de protestantse kerk inderdaad wel rekening mee dat het ook niet alleen het huwelijk sluit, maar ook ontbindt.
Ja. En het was de theoloog dominee Sietse de Vries, die veel teksten ook geschreven heeft voor de liturgie. Die heeft er ook op aangedrongen dat er in het dienstboek, als boek voor de liturgie van de protestantse kerk, ook woorden en gebeden komen als de wegen scheiden. Nou, dat sluit dan eigenlijk wel aan bij mijn verhaal van daarnet. Van, in de Bijbel is daar het perspectief dat God met je mee kan gaan en met je allebei mee kan gaan als de wegen scheiden. En dat dat een realiteit is die soms met veel pijn en verdriet en ook erkenning van eigen tekortkoming en schuld onder ogen gezien moet worden. En dat zit in de gebeden en de voorbeden en tot slot ook een zegen die het dienstboek daarvoor aanreikt. Dat er een ritueel kan zijn in de kerk, misschien niet heel publiekelijk in de zondagse eredienst, maar er is iets wat in een kleinere kring ritueel begeleid kan worden. Maar ik weet ook dat er niet
vooral
heel veel gebruik van gemaakt wordt.
Ja, precies. Daarmee is het vooral symbolisch, meer dan dat het ook daadwerkelijk gebruikt wordt.
Er zijn ook maar een paar pagina's in het boek, maar het staat erin. En ik denk dat dat op zich al een pastorale wijze en ondersteunende keuze is.
Ja, mooi dat het dienstboek van de Protestantse Kerk nu ook aandacht aan scheiden geeft. Ik denk dat het echt kan helpen als je het huwelijk goed afrondt. Ik zie ook wel verandering een beetje in die rechte flank van de Protestantse kerk. In aflevering 4 van de serie Gebroken Gelofte, daar vertelt Martijn van Leeuwert, die predikant is in die Griffmiddenbond, dat hij in het begin heel normatief dacht over scheiden. En dat hij zegt, ja, daar heb ik mensen ook wel eens pijn mee gedaan. En dat hij nu in sommige gevallen wel zegt van, ga maar scheiden. Benno, zie jij het denken ook in reformatorische kring veranderen?
Ik herken het. Je hebt als pastor ook te maken met de worstelingen van mensen. En in bepaalde huwelijken zou je zelf ook niet graag willen zitten. Het is logisch dat ze in de meeste gevallen problemen hebben. En dat valt vaak ook niet meer te ontwaren. Dus waar het bij mij om gaat, is dat ik dienaar van het goddelijke woord ben. Dat Verbi Divini Minister, de Latijnse versie daarvan. Dus ik spreek niet mijn eigen mening of mijn eigen inzicht, maar ik probeer te ontvouwen wat de Bijbel zegt, exegetisch. Ik gebruik het kompas van de kerkgeschiedenis. Als ethicus gebruik ik ook het Gods openbaring in de schepping en onderhouding van alle dingen erbij. Dus artikel 2, Nederlandse geloofsbelijdenis, dat God op twee manieren gekend wordt. Door de natuur en door de schriftuur. Dus in mijn overwegingen van wil je die kant op van echtscheiding, zou ik ook natuurmatige argumenten betrekken. En bijvoorbeeld dat onderzoek wat sinds begin jaren 70 loopt in Amerika, waar ze toen de eerste grote echtscheidingsgolf daar kwam, hebben ze zowel de ex-partners als de kinderen daarvan jarenlang gevolgd. Als je dat leest, dan wil je alles doen om echtscheiding te vermijden. En een paar jaar geleden was er een groot onderzoek bij Cambridge met mensen van allerlei vakgebieden. Ik geloof geen theologen, maar die luiden eigenlijk de noodklok over de kant waarop het heen gaat met onze westerse samenleving. Niet alleen ten opzichte van echtscheiding, maar dat mensen bereid zijn om seks te hebben zonder commitment. Dat treft de allerzwakste in de samenleving het meeste. En de politiek schijnt het niet door te hebben.
Maar ik denk dat mensen die scheiden zich de meesten zijn er heel erg van doordrongen hoe verdrietig, pijnlijk, schadelijk het is voor,
ja,
voor ieder om hen heen. En altijd de kinderen voorop. Dan helpt het niet om als kerk daar normatief naast te gaan staan van eigenlijk zouden jullie een andere weg moeten kiezen. En als mensen al zo ver zijn in het proces, dan denk ik, dan moet je ook als kerk in ontledigende liefde erbij kunnen zijn waar mensen zijn op dat moment. En het uithouden met hen in hun pijn en in hoe zij zoeken daarin een weg te vinden met elkaar. En misschien niet in alles ja knikkend, maar als een soort critical friend. Je bent allereerst loyaal en betrouwbaar en je wilt ernaast staan. Maar iemand die in een scheidingsproces zit en heen en weer geslagen wordt van het een naar het ander, emotionele crisis, die heeft het wel nodig dat er iemand is die nuchter erbij kan zitten en van een afstandje ook eens wat spiegelt of vragen stelt. Maar het normatieve, denk ik, kan heel schadelijk zijn, want dat geeft mensen zo het gevoel van je hebt het niet goed gedaan en nu doe je het niet goed en straks bak je er helemaal niks van, want dan heb je de verkeerde keuze gemaakt, je verkeerde beslissing genomen en dan kan je het wel vergeten. Dat drijft mensen weg van kerk en van Gods woord en van verzoening en van al die, ja, alles waar het evangelie voor staat.
Om daar, als ik daarbij aan mag haken, wij hadden recent in de krant een opiniestuk van theoloog Alain Verheij. En ik citeer daar een klein stukje uit. Wie zichzelf al bezwaard voelt vanwege een echtscheiding, kan het vaak simpelweg niet aan om in de kerk nog meer veroordelende woorden te riskeren. Het mag in veel gemeenten wel wat pastoraler. Wil je de gezonde mensen niet bij God vandaan preken? Dat is eigenlijk naadloos aansluitend,
ja,
bij wat jij zegt. Kun je je dat risico voorstellen, Benno? Dat je in een kerk gewonde mensen bij God vandaan preekt door te normatief te zijn?
Je hoort me even stil zijn, want dat vraagt om een zorgvuldige antwoord. Ik denk dat mogelijk is. Ja, dat je wet en evangelie zo uit elkaar haalt dat je mensen weghoudt bij God vandaan. Maar De Heer Jezus wordt beschreven als vol van genade en waarheid. En die twee dingen heb je wel nodig om je goed tot elkaar te verhouden als mensen, maar ook tot God. En dan zou het getuigen van gebrek aan naastenliefde, als je waarschuwt tegen iets waar mensen mee bezig zijn, wat hun van God afdrijft. Dus dan moet je dat met liefde, met respect, maar je moet dat durven te benoemen. En als het goed is, kom daar bij je gezindheid als predikant ook over. Maar uiteindelijk gaat het niet om jou als predikant, maar je probeert werktuig te zijn van Gods woord en hoe hij er tegenaan kijkt.
Ik zie dat je bewogen bent en ook wilt zijn met mensen die in zo'n proces geraken. Nou, maar het huwelijk is geen geloofsartikel. En daar verschillen we, denk ik. Er zijn 12 artikelen van het geloof en in de geloofsbelijdenissen staat van alles. Maar het huwelijk staat niet op diezelfde manier daartussen. Dus het is een levensvorm die aan mensen is aangeboden en waarin we elkaar tot bloei mogen brengen. Maar een huwelijk kost wat kost in stand houden. Daar kan ik dan niet in meegaan. Dat vind ik dan theologisch ook niet echt wat ik als dienaar van het woord zou moeten doen.
Ja, en dat heeft te maken ermee, zeg maar, doe je aan existentiële of existentialistische betekenis toekenning, zeg maar, met het verhaal van Esau en Jacob. Of kijk je apart exegetisch naar de onderwerpen en ziet hoe de zie je dat als normatief. En dat heeft de kerk, zeg maar, de afgelopen 2000 jaar gedaan. En ik probeer in trauma met bewogenheid in diezelfde traditie te staan.
Dank, Helene. En dank, Benno, voor jullie aanwezigheid en het duiden van dit onderwerp.
Ja, en jij bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over christenen en echtscheiding? Luister dan in je favoriete podcast-app de podcastserie Gebroken Geloften die Daniel heeft gemaakt.
Zeker. En vind je het interessant wat te doen? Overweeg dan een abonnement. Op nd.nl vind je alle mogelijkheden. Al vanaf 2,50 per week kun je alles lezen wat we maken. En dan steun je ook deze podcast mee. Dank voor het luisteren en tot volgende week. Dag.